ik kan niet tegen schulden. Als ik een schuld aan jou heb, daar zit ik mee. Het eerste wat ik wil, is die schuld aflossen. Die jongeren, die zijn aan het begin van hun leven. Die moeten niet hun leven starten met een schuld waar ze nooit naar uitkomen. Sterker nog, voor de Oekraïne-oorlog was er zoveel liquiditeit dat de inflatie aan het oplopen was. Dat werd wel ontkend door de ECB, maar dat is niet zo. Door die kunstmatige gedrukte rente door de ECB is ons pensioenstelsel ook in problemen gekomen. We hebben veel te veel zaken naar Europees niveau getild.
Noem eens een voorbeeld dan.
Nou, laat ik een voorbeeld noemen. De agenda van Timmermans. Ik wil dat positief eindigen. Zoek de overeenkomsten. Zoek elkaar op. En kijk in hoeverre je elkaar kan helpen.
Hallo allemaal, ik ben Paul Buitink en welkom bij een nieuwe aflevering van de Holland Gold podcast over geld en geopolitiek. Vergeet je niet te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt en like deze video. Vandaag zit ik met emeritus hoogleraar financiële economie aan de Tilburg University en tevens publicist van vele onderzoeken, waaronder recent nog eentje over Europese staatsobligaties en prijsverschillen. Ook is die officier in de orde van Oranje Nassau. Dat zijn maar weinig gegund. Afgelopen jaar zijn onder meer Max Verstappen en Louis van Gaal ook toegetreden. Met hem ga ik vandaag praten over heel veel interessante zaken. Waaronder pensioenen, schulden en ook het vestigingsklimaat. Ik heb het uiteraard over Sylvester Eifinger. Sylvester.
Welkom.
Ja, leuk om hier bij jou thuis een gesprek op te nemen. In het regenachtige Oosterwijk.
Ja, nu wel. Maar ja, goed. Ach, ja. Anders zou ik een wandeling met de hond maken.
Ja.
Nou ja,
weet je. Dat is ook een leuke tijdbesteding.
Zeker, zeker.
Ja. Hey, we gaan vandaag een aantal interessante, belangrijke thema's adresseren. Als eerste wil ik beginnen met een zorg die je recent uitte over problematische schulden bij jongeren. Je bent ook voorzitter van de Raad van Commissarissen van BKR Nederland. Kun je uitleggen waar jij je zorgen over maakt?
Ja, kijk, problematische schuld is altijd al een groot maatschappelijk probleem geweest. Alleen wat je dus nu ziet, kijk, daarom BKR, Stichting BKR moet ik zeggen, in Tiel, die registreert en die houdt ook toezicht daarop. Alle schulden, alle hypotheken, studieschulden zou er ook nog bij moeten. En andere schulden, telefoonproviders en zo. Maar dat heeft de BKR als maatschappelijk instituut altijd gedaan, als stichting. Die gaat ook wettelijk verankerd worden. Dat is ook al heel lang bezig. Daar zijn we al 3 jaar mee bezig. En ik hoop dat we dat over 2 jaar afgerond hebben, met jubileum in 2025, hoop ik. Dan kun je zeggen, dat is heel belangrijk. Want dat is om die problematische schuld ongedaan te maken, of in ieder geval tegen te gaan. Maar wat zie je nu bij de jonge generatie? Rafferty en er zijn nog andere van die hebben een verdienmodel waarin ze zeggen van, nou, als mensen wat willen bestellen online, bol.com of wat dan ook, dan hoeven ze niet te betalen. Dan schieten wij dat voor. Maar een aantal weken later of een maand later, dan komen ze met de rekening en dat zijn die jongeren al lang weer vergeten. Het is buy now, pay later, hè? Dat principe. Arjen Lubach heeft daar ook een heel mooi item aan gewijd. Dat vind ik ook zeker, moeten mensen zeker eens even zien. Wordt het even in normale mensentermen uitgelegd. En dat leidt ertoe dat die mensen, die jongeren die zich niet bewust zijn van die schulden, op een zeker moment 3-4 weken later een rekening krijgen. En als ze die niet direct betalen, ja, dan krijgen ze een boete en dan krijgen ze weer een boete en dan krijgen ze weer een boete. Dus op een zeker moment gebeurt het dat mensen 2 of 3 keer zoveel betalen voor dat artikel wat ze besteld hebben. En dat is een beetje het verdienmodel van die buy now and pay later financiers. En dat vind ik heel erg fout, want ze maken eigenlijk misbruik van het feit dat jongeren heel makkelijk kopen. Hè? Vroeger, ik behoor tot de generatie, de kost gaat voor de baat uit.
Ja,
hè?
Ik ook.
Ja, nou ja, het moet eerst verdiend worden en dan kan je pas uitgeven. Nu heb je een generatie, de baat gaat voor de kost uit. Zo zijn ze ook een beetje opgevoed. Zo zitten ze ook erin. Ze willen geen, ja, ze willen kunnen leven natuurlijk. Ja. Dat is heel belangrijk voor jongeren. Dat
op social media zien ze ook heel veel andere jongeren die allemaal die het heel goed hebben en dat willen ze dan ook.
En dat willen ze allemaal imiteren. Ja. De social media, maar ook hun generatie. De generatie Z is een generatie die, ja, moet ik zeggen, daar heel makkelijk en soms te makkelijk mee omgaat. En dat mag niet zo zijn dat daar misbruik van wordt gemaakt.
Er zijn geen wettelijke limieten op rente dan?
Kijk, eigenlijk zouden al die financiers die hier op dit businessmodel, op dit verdienmodel gebaseerd zijn, die zouden eigenlijk geregistreerd moeten worden. Ik hoorde vorige week dat, ik had een aantal opmerkingen over gemaakt, dat in de Tweede Kamer nu stemmen opgegaan zijn, kamerbreed, om deze financiers ook in het systeem te krijgen.
Ja, want je krijgt geen BKR-registratie.
Nee, deze zijn niet BKR geregistreerd. En dat is eigenlijk is het een soort loophole. En wij zouden niet anders willen dan dit soort financieringsmaatschappijtjes ook meenemen in de registratie. Ja. En waarom is het zo belangrijk dat die mensen gewoon niet schuld op schuld op schuld stapelen? Ze hebben een studieschuld vaak. Dan hebben ze ook schulden bijvoorbeeld wat betreft kredieten. Dan hebben ze schulden soms als ze een huis willen kopen, een hypotheek. Ja, als dat te veel wordt, dan wordt het onmogelijk voor de jongeren om dat af te betalen. Ja. En dan krijg je die dramatische gevallen van dat mensen gewoon ja, in de schuldsanering komen. Nou, dat is verschrikkelijk. Hè, ja. Dat wens je ze niet toe.
En als overtuigd katholiek ben je natuurlijk ook waarschijnlijk zwaar tegen woekerrente. En dus
zeker.
Dit lijkt op boekeren natuurlijk.
Ik vind het eigenlijk woekerrentes. Ja. Het zijn boetes. Maar ik vind het eigenlijk, het is zo'n hoog percentage. Als je nou de normale Euribor neemt, de normale rente, kort of eventueel een lange rente, dan vind ik dat onverantwoord. Ja. En ik vind gewoon dat we die mensen, die jongeren, die zijn het begin van hun leven. Die moeten niet hun leven starten met een schuld waar ze nooit naar uitkomen.
Nee, en misschien geven we ook niet altijd als ouders of bestuurders het goede voorbeeld. Want we zijn natuurlijk wel ook in een schuldenmaatschappij terechtgekomen op veel fronten. En dan doet Nederland het qua publieke schuld niet eens zo heel slecht ten opzichte van andere landen. Maar onze private schuld, hoe makkelijk we hypotheek aangaan. Hoe makkelijk ook de overheid nu bijvoorbeeld besluit een begrotingstekort te hebben en schulden op te laten lopen, dat is voor een jongere misschien wel oké, als zij het doen, waarom ik niet? Blijkbaar is dat de manier voorwaarts.
Ja, en de social media helpen daarmee en natuurlijk het zien. Het is een generatie. Generatie Z is een andere generatie dan de millennials. Ja. Het is ook weer een andere generatie. Ik ben zelf een late babyboomer. Ja, toen ik studeerde, ja, toen moesten, ik heb zelfs mijn hele studie, net zoals mijn vrouw, als studentassistent betaald.
Okay.
Halftijds studentassistent geweest. Twee studies gedaan, econometrie, economie. Ik ben als wiskundige begonnen. Mijn vrouw heeft ook twee studies gedaan, Frans en algemene taalwetenschap. En wij waren halftijds student. Dus wij hebben onze eigen studie, doctoraal studie tenminste, helemaal zelf betaald. En dat is goed, want dan leer je gewoon met geld omgaan. En ik bijvoorbeeld, ja, dat is misschien wel een voorwaarde geweest waarom ik voorzitter RVC van de BKR, maar ik kan niet tegen schulden. Als ik een schuld aan jou heb, daar zit ik mee. Het eerste wat ik wil, is die schuld aflossen. Ja. Daar wil ik van afwezen.
Het is ook in het woord schuld. Hè? In het Engels heb je natuurlijk debt en guilt. En in het Nederlands heeft alleen maar schuld. Dus het is ook samengekomen in één woord, financiële en morele schuld mogelijk. Maar
dat is het ook.
Ja.
Ja, je moet je, ja, en de huidige generatie, maar dat heeft ook te maken met opvoeding. En misschien hebben wij dat als ouders ook wel gedaan. Hè, wat ik bedoel, ik heb een dochter van 29. Dus misschien hebben we dat ook wel een beetje gedaan. Maar ik heb altijd geprobeerd de waarde van het geld bij te brengen. Bij mijn kinderen, mijn dochter. En dan laat ik een heel simpel voorbeeld geven. Ja, dan is je jarig en dan op een zeker moment zeg ik, ja, Jackie, wat wil je? Ja, ik wil eigenlijk dit, maar ik wil eigenlijk ook wel dat. En ik wil eigenlijk ook wel dat. Ik zeg, nou, dat is heel simpel. Het wordt dit, dat of dat. Ja. Je zou moeten kiezen. En dan zei ze, ja, maar papa, dat kan je toch best betalen? Ik zei, tuurlijk kunnen we het best betalen. En we kunnen het gaspedaal helemaal indrukken. En we kunnen de volumeknop van de versterker helemaal uitdraaien. En toch doen we het niet. En dat noemen we beschaving.
Hè? Maar raak je hier ook niet meteen ook gelijk de kern dan van het verschil tussen deze instelling die wij in Noord-Europa in ieder geval nog enigszins hebben. En met name in de vorige generaties, maar ook bij huidige generaties. Hopelijkerwijs hebben we dat nog steeds tot op zekere hoogte. En Zuid-Europese mentaliteit ten aanzien van het aangaan van schuld, is dat, daar is een verschil.
Zeker, maar het is publiek, hè?
Ja.
Publieke schuld. Maar de vraag is, in de private schuld, was het ook zo vroeger dat Nederlanders en Duitsers heel terughoudend waren in schulden? Laat ik een voorbeeld geven. Als je een huis koopt in Duitsland, nog steeds, hè? Dat noemen ze bouwspaar.
Ja, 20% of zo.
Nou, maximaal 50% kan je hypotheek krijgen.
Okay.
De loan-to-value ratio, hè, zoals wij dat noemen, is maximaal 50. Ik heb in vele commissies gezeten, dat weet je, commissie Maas, de codebanken, maar ook de commissie Wijfels. Hè, daar heb ik met een aantal, nou ja, niet de minste economen, onder gezag van Herman Wijfels, fantastische voorzitter. En toen hebben we een loan-to-value ratio van 80 voorgesteld. Nou, kijk eens even wat er weer gebeurt met hypotheken. Die gaan naar loan-to-value van 100. En soms nog daarboven.
Ja, mijn eerste huis kocht ik met eentje die nog zwaar boven de 100 zat. Dat was 2005.
De inrichting ook nog bij. Ja. 110. Meneer, waarom neemt u geen 110? En zeker met die lage rentes. Was het natuurlijk heel aantrekkelijk voor zowel hypotheeknemer als hypotheekgever om loan-to-value ratios van 100, 110. Maar het vervelende is, als de waarde van die huis gaat dalen, dat is nu even nog niet aan de hand, want we hebben tekort in het aanbod van huizen in elke categorie. Maar stel dat gedaan, dan krijg je weer het probleem wat we meegemaakt hebben na de financiële crisis, die huizen onder water komen te staan. Dus je moet een voldoende buffer hebben tussen de waarde van het huis en de hypotheek. Nou, dat noemen we loan-to-value, hè, LTV. En die LTV, daar moet een buffer in zitten. Nou, de vraag is, wat is een redelijke buffer? Ik vind dat 20% in dit geval buffer wel minimaal is. En daar hebben we nog niet over klimaatrisico's. Hè, we hebben nu net dat onderzoek van ABN AMRO gezien. Dat Annerie Vreugdeel en anderen die hebben dat gedaan. Prachtig onderzoek over, ja, niet zulke leuke dingen, over overstromingsrisico's, verzakkingsrisico's van huizen. Hè, dat is pas geleden ook gepresenteerd op een symposium wat ik mocht leiden van Adelaar Symposium. Nou, prachtig verhaal van Annerie Vreugdeheel, waarin zij aangaf, nou, dit zijn de rode regio's, de oranje en dat zijn de groene regio's. Nou, dat zijn dus ook bepalend voor de waarde van je huis. Want als jij dus op een zeker moment weet dat je huis kan verzakken, ja, of overstromingsrisico hebt bij de Maas of zo, dan neemt de waarde van je huis ook af. Het zijn niet alleen de labels, hè, de A tot met huppel de pup label, maar het is ook de klimaatrisico's.
Ja. Dus maar dan zou een bank toch ook een eigen verantwoordelijkheid om dat op de juiste manier te schatten.
Daar, ja, dat doen ze ook.
Dat hoef je niet, dat kun je in principe aan de markt overlaten.
Ja, maar je wordt dan wel geconfronteerd op dat moment met een risico. Kijk, we hebben nu de labels. Nou, de label bepaalt ook de waarde van je huis tegenwoordig. Maar die klimaatrisico's is nieuw. Dus als je klimaatrisico's hebt, of nou overstromen, verzakkingsrisico, denk aan Amsterdam of andere. Ja, ja,
maar die verzakkingsrisico's hadden we al heel lang. Hè, dat,
ja, maar die waren nooit in kaart gebracht. En op het moment dat in kaart gebracht wordt en gekwantificeerd wordt, dan bepaalt het opeens de waarde van je huis. En kan je huis zo, als jij de hele fundering van je huis moet vernieuwen, dan ben je een ton kwijt. Ja. Nou, dat kan je dus van de waarde van het huis aftrekken. Dat zijn dingen die die mensen niet hadden voorzien, want die wonen erin. Nou, daar worden ze mee geconfronteerd, die hebben een hypotheek. En die krijgen opeens een waardevermindering van, nou, 10% of 20% of misschien nog wel meer van de waarde van het huis. Daar moet je dus een buffer voor hebben. En daarom is het zo belangrijk dat die hypotheek niet 100% is, 100, LTV van 100, maar eigenlijk lager is op 80 of minder.
Dan helpt het ook wel dat je inmiddels verplicht moet aflossen natuurlijk. Hè? Dat zorgt ervoor automatisch dat...
Ja, maar
dat
is heel geleidelijk.
Gedurende de looptijd in ieder geval die loan-to-value beter wordt.
Ja.
Maar als we dan nog even teruggrijpen op dat punt dat ik dit maakte... dat je eigenlijk in Europa dus verschillende begrotingsculturen hebt. Toen we de euro startten... Toen werd er natuurlijk afgesproken dat we ons moesten gaan houden aan een aantal regels ten aanzien van de begroting en de schuld. Om ervoor te zorgen dat de munt hard zou blijven en de centrale bank onafhankelijk kon opereren. Maar we zien nu al dat je eigenlijk in Nederland dus al een bepaalde cultuurverandering begint te zien onder de jongeren. Dat de kost zou voor de baat uit moeten gaan, maar we zien steeds vaker dat het andersom is. Als we kijken naar begrotingsdiscipline in een aantal Zuid-Europese landen, is het eigenlijk van oudsher niet goed. Als dat verschil zo blijft bestaan tussen Noord- en Zuid-Europa, is het dan uiteindelijk op termijn mogelijk om er wel een conservatieve begrotingsunie van te maken? Of zijn we gedoemd om uiteindelijk de Zuid-Europese mentaliteit ook over te nemen hier in
Noord-Europa? Nee, nou ja, hoop ik niet. Ik geloof dat de Noord-Europese mentaliteit ook in niet alleen publieke schuld, hè, wat de staatsschuld, maar ook de private schuld toch nog een andere is dan in het zuiden. Zo simpel is het. Maar je ziet al een convergentieproces. En wat mij nog meer zorgen baart, is op een zeker moment dat men praat over consolidatie van schulden. Kijk, en zelfs de president van de Nederlandse Bank heeft het daar zelfs over.
Ja.
Dat is heel uniek, hè? Dat eurobonds, laat ik het taboewoord maar noemen, ja. Eurobonds. Nou, ben ik tegen eurobonds? Nee, ik ben in principe niet tegen eurobonds. Maar daar gaat wel iets aan vooraf, hè? Want hoe kunnen wij de schulden consolideren als de schuldquotes zo uiteenlopen? Wij zitten onder 60. Nou, we zijn natuurlijk erg geholpen door de inflatie, hè? Want de schuldquote is de schuld uitgedrukt in percentage BBP. Nou, als de inflatie zo hoog is als die was vorig jaar en het jaar daarvoor, dan infleert natuurlijk, als een noemereffect, die schuld ook mee.
Ja.
Nou, dat is heel gunstig voor ons geweest en ook voor Duitsland.
Italië heeft ook een profijt van gehad.
Italië, maar Italië zat al hoog, hè? Ja. Boven de 100, 120, 140.
En wij op 48 of zo, 47?
Wij zitten onder de 60, heel veilig. Ja. Wij zitten echt veilig, maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat de rente ook weer gaat stijgen. Dus daar moet je ook rekening houden. Studiegroep Begrotingsruimte heeft gezegd, nou, er moet 17 miljard bezuinigd worden. Nou, dan kun je zeggen dat is stevig. Hè, voor een nieuw kabinet. Maar dat is op zich niet zo'n probleem. Het probleem is van hoe ga je op een zeker moment bij een gemeenschappelijk monetair beleid, wat de ECB voert, en ook het opkoopbeleid van staatsschuld. Hè, hoe ga je nou zorgen dat er een discipline is in het begrotingsbeleid? Nou, dan gaan we even terug naar Alexander Hamilton. De belangrijkste minister van Financiën van de VS. Staat zelfs een standbeeld voor de Treasury in Washington DC. Groot man, hè? Ja. Alexander Hamilton. Wat heeft hij gedaan? Maar dat was toen mogelijk, omdat er al een politieke unie was in de VS. Die heeft de autoriteit van alle staten om begrotingstekorten te hebben en dus staatsschuld ontnomen. Huh? Balanced budget rules noemen ze dat. Alle staten moesten balanced budget rules hebben. Dus eigenlijk min of meer gewoon een sluitende begroting. Alleen de federale overheid mag tekorten hebben en een schuld.
Ja, maar steden ook, hè? Ik bedoel, Chicago,
steden
Detroit,
ook.
Die kunnen gewoon
Ja, maar toch, het is een principe en daarmee heeft hij de schulden geconsolideerd. En is natuurlijk in wezen de schuld van de staten toen overgegaan op de federale overheid. En daarmee heeft hij dus ook de fiscale, hè, dus de begrotings- en belastingpolitiek van de staten ingeperkt.
Ja.
Kijk, als wij zeggen dat wij de overheidsschuld in Europa gaan consolideren. Op Europees niveau. En dat doe je met eurobonds. Want je gaat gewoon de Europese Commissie of een autoriteit gaat eurobonds uitgeven, dan ga je dus in wezen de schuld consolideren.
De nieuwe Europees schuld, dat is ook wel een belangrijk verschil.
Nieuwe schuld, maar dan moeten toch ook spelregels zijn hoe het begrotingsbeleid en belastingbeleid in landen wordt gevoerd. Dat was een stap te ver. Toen wij de EMU ingingen, hadden we een gemeenschappelijk monetair beleid. We hebben nu een Europese bankunie. We heel veel dingen. We gaan naar een Europese kapitaalmarkt. Maar één ding hebben we nog niet gedaan. En dat is het begrotingsbeleid. En dus belastingbeleid.
Ja, want dat ligt te gevoelig.
Dat is nationaal.
Ja.
Dat ligt te gevoelig. Waarom ligt dat te gevoelig, Paul? Heel simpel. Omdat als je de begrotingsbeleid en belastingbeleid ontneemt aan landen, wat is er dan over?
Ja, dan raak je
de kleren van de keizer.
Soevereiniteit van, maar goed, dit is eigenlijk een beetje het paard achter de wagenspannen. Dus men wist dat door een monetaire unie in te gaan zonder een politieke unie te hebben, dat het geheid tot problemen zou leiden. Ja. Maar als je kijkt naar de visie van mensen als Robert Schuman en Jean Monnet, hebben die altijd het idee gehad, we moeten naar die politieke federatie, inclusief munt. Maar veel van die architecten hebben bewust gekozen om eerst die munt te doen. En vervolgens kwamen de problemen. En dan vervolgens kunnen ze alsnog die politieke unie doorvoeren.
Via de achterdeur.
Ja, via de achterdeur. Omdat dan tegen mensen zeg, ja jongens, we moeten wel, want anders stort het in één, hebben we heel veel pijn. En dus, maar dat voelt bij mij zo erg aan als een sluwe, ondemocratische wijze van je
ambities. Nou, het is niet sluw. Het is niet sluw. Het kon niet anders. Kijk, de VS.
Men had ook kunnen zeggen van, nou, we doen nog geen euro. We gaan eerst kijken of we politiek kunnen integreren. En als dat lukt,
ja, maar
dan dat zou netjes zijn geweest en niet
dat vliegen. Is de voordeur.
Ja.
Kijk, jij zegt, nou, de voordeur. We hadden moeten integreren via de voordeur. Dat is waar. Zo hebben de Amerikanen, politieke unie,
zoals Hamilton netjes deed.
Hamilton en de monetaire unie. Helemaal consistent. Wij hebben gehoopt, of ik moet zeggen, de vormgevers van EMU, en we moeten Jacques Delors niet vergeten.
Nee.
Jacques Delors is natuurlijk heel belangrijk geweest, want er zijn wel meer voorstellen geweest voor EMU. Pierre Wiener, de Luxemburg, is nooit van gekomen. Weet je waarom niet? Want Pierre Wiener, prachtig voorstel over EMU. Alleen één ding had hij niet gedaan. Een kalender eraan verbonden. En dat is de slimmigheid van Jacques Delors. Vorig jaar overleden. Een van de grootste Europeanen die we van het decennium. Van decennia. Voor commissievoorzitter. Echt een heel groot. En Delors, Delors-comité is er geweest. Delors heeft ook op zich als commissievoorzitter One Market, One Money laten schrijven. Alleen Delors was slim genoeg. Hij zei, nou ja, we moeten niet de fout van WNR begaan. Geen kalender aan verbinden, want dat gaat er nooit gebeuren. Dus we gaan allemaal in de tijd gewoon tijdstip te noemen dat dingen gerealiseerd moeten worden.
Ja, maar wel in de verkeerde volgorde.
Zeker in de verkeerde volgorde, maar het was niet mogelijk om te beginnen met de politieke unie. Want dan had het niet decennia geduurd, maar misschien nog wel langer. Dus dat was dus in wezen de reden waarom op een zeker moment, en dat is natuurlijk onder druk gebeurd, ook, ja, dat is geopolitiek, toen de Duitse hereniging was,
ja,
de Duitse hereniging van Kool, toen heeft Mitterrand gezegd, oké, we gaan akkoord met de hereniging van de beide Duitslanden, maar één ding, heel goed, je gaat wel akkoord met de EMU. Nou, dat is politiek. Kijk, en dat gaat boven de Bundesbank of de Banque de France of de Nederlandse Bank. Uiteindelijk, als de politiek besluit deze volgorde om te draaien op Europees niveau, dan is het zo.
Maar dat zei Wellink ook tegen mij. Maar dan zeg ik daartegen van, nee, wacht even. Je hebt nog steeds de kans en de mogelijkheid als land om daar nee tegen te zeggen. Kijk naar Denemarken. Kijk naar hoe Zweden en Polen voor altijd in de wachtruimte
lijken staan.
Dus je hebt, het is geen politiek feit om dan mee te doen. Je kunt ook een andere route kiezen.
Ja, het maar nu zit je, tuurlijk. Maar dat hadden we toen 25 jaar geleden moeten doen.
Ja,
of ik moet zeggen, langer nog. Toen we het verdrag van Maastricht tekenden.
Ja.
Nou, is niet gebeurd. Omdat wij de verwachting hadden, Paul, wij hadden de verwachting dat de Europese Centrale Bank een vervolg zou zijn van de Bundesbank. Ik heb bij de Bundesbank gewerkt, hè?
Ja.
In mijn jonge jaren. Ik heb bij de Banque de France gewerkt. Ik heb bij heel veel centrale banken gewerkt. Ik ken die cultuurverschillen. De Bundesbank was in wezen het voorbeeld voor de Europese Centrale Bank. De onafhankelijkheid van de Centrale Bank. Het gebrek aan politisering. Dus gewoon, je werd benoemd vanwege je kwaliteiten als monetair beleidsmaker en niet omdat je bepaalde politieke kleur of politiek gesteund. Wat nu aan de hand is, en dat is heel erg, vind ik, is dat de benoemingen bij centrale banken, en ik zeg het in zijn algemeenheid, niet alleen de Europese Centrale Bank, maar ook bij de Federal Reserve System en ook bij de Bank of England, veel meer gepolitiseerd is. En dat is dus een heel groot gevaar, want dat betekent dat bijvoorbeeld in zo'n beleidsorgaan, monetair beleidsorgaan, neem de Executive Board en de Governing Council, steeds meer Executive Board members zijn bij de ECB, hè, en gouverneurs, president van centrale bank komen, die om politieke redenen benoemd zijn.
Ja, daar wil ik graag op doorgaan, maar nog even terug naar de jaren 90. Je had bijvoorbeeld bij DNB werkte André Saas, inmiddels overleden, maar volgens menigeen het monetaire geweten van DNB, misschien wel de meest briljante monetaire econoom van die tijd, die toen al heel duidelijk aangaf.
Ik ken hem heel goed.
Italië, ja. Die gaat zich nooit aan die regels houden. Dus die heeft eigenlijk al gewaarschuwd dat dit niet zou gaan werken. Arjo Klamer, die ik recent sprak, heeft met heel veel andere economen uit een treurige gewaarschuwd in de jaren 90, dit gaat niet werken. En in Amerika waren de meeste academici het over eens, die euro, dat gaat gewoon niet werken. Nee, je hebt geen politieke unie en het voldoet niet aan de monetaire aan de voorwaarden van een optimaal valutagebied.
Ja, maar ik wil een verschil maken tussen André Saas en Arjo Klamer. Ik was samen met Arjo Klamer, eventjes, bij de oprichting van de Europese Centrale Bank in de Alte Oper. Wij waren de enige twee hoogleraar. Er waren centrale bankpresident, minister van Financiën, van Nederland twee hoogleraar. De grootste tegenstander van EMU was Arjo Klamer.
Ja.
En de grootste voorstander was ik.
Oké, nou dan hoor ik dat je er allebei op in korte tijd aan kan spreken.
Nou, heel bijzonder. Dus Arjo Klamer was principieel tegen de EMU vanwege het opgeven van soevereiniteit. Dat is een legitiem argument. Maar zijn ander argument dan André Saas, die de gevaar zag van het hebben van een economische monetaire unie zonder een begrotingsunie. André Saas zei, en dat herhaalde hij, was hij heel principieel in. En zijn analyse was, daar was geen spel tussen krijgen. Je kunt geen economische monetaire unie hebben zonder een begrotingsunie. Zonder het Europeaniseren van de schuld.
Ja, maar dat zegt Arjo feitelijk ook. Omdat hij kijkt naar de voorwaarden van een optimaal valutagebied. En dit is een van de voorwaarden die je moet hebben. Dus als je daar niet aan voldoet, dan moet je die munt niet...
Ja, maar bij hem zit er veel meer een politieke soevereiniteit.
Meer cultureel. Van je hebt één demos als Europa, dus moet je ook geen munt hebben. Want
nou, dat is een andere redenering.
Ja. Okay.
Dat is dat klopt wel, maar zijn andere redenering, omdat hij... Ik wil niet zeggen vanwege zijn politieke affiliatie, maar hij principieel tegen het opgeven van soevereiniteit is. Dat mag hoor. Bij André Saas was een andere analyse. André Saas die zei, nee, je kunt wel een economische monetaire unie, maar dat kan niet zonder begrotingsbeleid op nationaal niveau op te geven. Daar moeten randvoorwaarden. Dat was de first best oplossing. Dat is niet gekomen en toen kwam Theo Weigel, met ook Gerrit Salm, de ministers van Financiën toen in die tijd, die kwamen toen met een second best oplossing. En wat was de second best oplossing?
Die Maastricht
Norm. Stabiliteits- en groeipact. Ja, eerste macht, 60% staatsschuld, 3% begrotingstekort. Die later ingevuld werd door, zeg maar, het stabiliteits- en groeipact. En vervolgens ook nog na de crisis met een sixpack. Er werden hele toeters en bellen. Maar als niemand zich daaraan houdt, heb je een probleem. Kijk, het stabiliteitsgroeipact is in wezen overboord gegooid na de financiële crisis. Eigenlijk ook na de coronacrisis. Dus elke keer zeggen ze, ja, we hebben ons stabiliteitsgroeipact. Vinden we heel belangrijk. Maar ja, als de crisis komt,
zijn die regels boven zacht.
Dan gaan we ze even buiten boord. En bovendien, daar komt ook nog iets bij. Wat is uiteindelijk het orgaan wat er over de Eurogroep, maar ook de ECOFIN... En de grootste landen, die hebben het zwaarste gewicht in die organen. Je hebt een majority voting, maar qualified majority voting. Dus dat wil zeggen, geen unanimiteit. Dus op het moment dat Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje het eens zijn, om te zeggen van nou jongens, die begrotingsnormen, of nou 60% staatsschuldquote is of 3% begrotingstekort, die zetten we gewoon buiten boord. Dan kan Nederland wel zijn vingertje op, maar dat gaat niet gebeuren.
Nee. Maar deze dynamiek, die was te voorspellen geweest. Je gaf net zelf aan, je was eigenlijk de grootste voorstander van de EMU. Maar onder welke voorwaarden...
Nou, één van de grote. Ja, ik wilde niet claimen. Maar ik was een prominent voorstander.
Maar die problemen die laten zich ontstaan. Dat landen zich niet gingen houden aan die begrotingsregels. Wat door behoorlijk wat mensen toen ook al is neergelegd. Jongens, dat gaat gebeuren. Was dat een zorg die jij toen ook had? Of waarom was je zo positief over de EMU?
Ja, nee, maar het was ook een zorg. Kijk maar eventjes. Ik heb zelfs niet alleen... Ik heb 15 jaar in het Monetair Expert Panel gezeten. 3 termijnen van het Europese parlement. Vanaf 2000, 2015. Dus ik heb al in de monetaire dialoog met de ECB-president. Maar daar kwamen niet alleen het monetair beleid en het financieel toezicht. Ik moest elke 3 maanden een briefing paper schrijven over stabiliteits- en groeipact. Over de Europese Bankunie. Dus daar was ik heel kritisch in. Kan ze allemaal lezen. Ja. Ik heb 60 briefing papers geschreven. Dus 4 keer 15 jaar zijn 60 ook daarheen gegaan naar het Europees Parlement. Dat ook toegelicht. Ik was altijd kritisch over het begrotingsbeleid. Dat moet naar een hoger niveau. In ieder geval moet het zo zijn dat er zeg maar constraints, randvoorwaarden zijn voor het nationale begrotingsbeleid. Nou, dat is natuurlijk niet gebeurd.
Nee. En ben je dan ook groot voorstander van... Want net was je tegenstander van eurobonds.
Ik ben niet principieel tegenstander van eurobonds. Ik zeg alleen, er gaat een stap aan vooraf. En de stap aan vooraf is dat we eerst de nationale staatsschuld binnen de perken krijgen.
Ja.
Het kan niet zo zijn dat wij op Europees niveau de staatsschuld van de zuidelijke landen consolideren met die van de noordelijke landen. Dat kan natuurlijk niet. Dus eerst moet dat geregeld worden. En als dat netjes geregeld is, en daar kunnen we verschillende paden voor bewandelen. Maar als dat, want dat is in wezen de gedachte van Hamilton. Hè? Alexander Hamilton die zei gewoon heel simpel. Wij kunnen federale schuld hebben, jazeker. Maar de staten niet, of in ieder geval in beperkte mate. Dus je gaat eigenlijk naar een systeem waarin je de nationale begrotingsbeleid en dus ook het belastingbeleid, wat eraan verbonden is, van de landen in de eurozone aan randvoorwaarden bindt. En dat moeten ze willen. En dat is natuurlijk het groot probleem. Want dat zie je bijvoorbeeld ook met Italië. Kijk, Griekenland was in problemen. Nou, Griekenland hebben we opgelost, weliswaar met hele lange looptijden.
Ja,
hele lage. Ja. En dan zeggen mensen, ja, we betalen nooit... De Grieken betalen alles netjes terug. Ja, maar het duurt wel heel lang voor een hele lage rente. Dus de netto contante waarde van die schuld is natuurlijk niets. Maar Italië is een mooi voorbeeld. Toen Mario Draghi, zijn uitspraak deed, whatever it takes. Dat weet je nog wel.
Ja, 2012.
Dat weet je nog, precies. Whatever it takes, was op dat moment een belangrijk moment, want de eurozone dreigde uit elkaar te spatten. Dat noemen wij officieel het comfortability risk.
Hoe dicht waren we erbij?
Nou, redelijk dicht. Want als Italië, kijk, Griekse crisis had je eerst. Ja. Als dat contagion, dus besmetting had geheeft naar Italië en dus naar Frankrijk en dus naar Spanje, dan had de eurozone niet meer bestaan. Dus dat heeft Mario Draghi wel goed ingezien. Alleen, nou komt hij. Toen kwam er een programma, het OMT, Outright Monetary Transactions. Was een conditioneel programma. Werd door de ECB aangeboden aan Italië, aan alle landen.
Ja.
Jullie kunnen geholpen worden, wij doen dat. Maar wel onder strikte condities. Nou, dat kan je bij de Grieken doen, met een trojka. Maar dat kan je niet bij de Italianen doen. Italianen weigerden dat. Italianen zeiden, dat gaan we niet doen. Wij gaan niet aankloppen bij Brussel of op onze blote knieën en zeggen van wij willen geholpen worden en zeg maar wat we moeten doen om onze begrotingsdiscipline in orde te krijgen. En trouwens ook onze banken qua balans te saneren. Nou, dat werkte dus. OMT is nooit gebruikt.
Nee,
klopt. Is nooit geactiveerd.
Nee.
Nu, hoe is het wel opgelost? Met kwantitatieve verruiming.
Ja.
Onconventioneel monetair beleid. Dus enerzijds opkoopprogramma van staatsschulden. In bijzonder het opkoop van staatsschulden van de zuidelijke landen. En vervolgens de LTRO's, de Long Term Refinancing Operations. Niet MRO's, dat is medium. Maar Long Term Refinancing Operations. En dat heeft natuurlijk die landen ja, eigenlijk van de druk verlost om begrotingsdiscipline te installeren. Dus Italië, in mindere mate Spanje, in mindere mate Frankrijk, hebben natuurlijk door het opkoopprogramma van de ECB, is die kapitaalmarktrente kunstmatig gedrukt. Hè?
Ja.
Dat was geen markt meer waar de vraag en aanbod de kapitaalmarktrente. Kijk, en er is een gulden regel, een centrale bank is verantwoordelijk voor de geldmarkt, want zo voert met het monetair beleid. Hè, vroeger nog een interbankair geldmarkt, ja, bestaat niet meer.
Nee.
De geldmarkt, maar de kapitaalmarkt is vrij.
Ja.
De kapitaalmarkt is geïnterveneerd. We hebben nu een balans. Op de balans van de ECB staat nu even, dat is wel een heel belangrijk cijfer, 5 triljoen, 5000 miljard aan securities vanwege het opkoopbeleid en de LTRO's. Daar heb ik nog niet over de totale balans. Hè, als je al het basisgeld, de monetary base neemt, is het 8 triljoen. 8000 miljard.
Ja, biljoen in het Nederlands dat, hè? Ja,
ja biljoen. Ja, trillion, ik noem een trillion, ja. Maar dat is een beetje Amerikaans. Ja. Ik bedoel, dus 1000, 5000 miljard,
ja.
8000 miljard. Dat is 80% van het BBP van de eurozone.
Ja.
Even voor alle duidelijkheid.
Ja,
dat is wel veel hoor.
Een enorm verschil heb je ook onderzocht. Dat je natuurlijk in de periode Duisenberg en Trichet was de centrale bank vooral bezig met interveneren in de geldmarkt. En later onder leiding van Draghi en later ook Lagarde zijn ze echt begonnen met interveneren in de kapitaalmarkt. En zie je dus die verschillen tussen Duitse obligaties en Italiaanse obligaties teruglopen.
We hebben onderzoek gedaan. Mary Pietersen-Bloem en ik. Mary is in 2011 bij mij gepromoveerd. Is nu CIO van Rabobank. Die doet nou het fixed income. Daar is heel goed. Heeft in de City of London gewerkt. Heeft bij LSE gestudeerd. Erasmus. Gepromoveerd in 2011. Op dit onderwerp is nu hoogleraar financiële markten in Rotterdam. En we hebben samen dat onderzoek gedaan. Naar aanleiding van 25 jaar ECB-beleid. En dat is in december gepubliceerd in een serieus journal.
Ja,
we hebben drie topjournals in ons vakgebied. Journal of Monetary Economics, Journal of Monetary Credit Banking en Journal of International Money Finance. Daar is het in gepubliceerd. Dat is een onderzoek geweest van 9 maanden. 3 maanden data. We hebben alle data. High frequency, low frequency, alles wat we konden vinden. En 6 maanden onderzoek. Dus meer data dan dit en beter dan dit kan je het niet doen.
Ja.
Dit is een onderzoek wat de ECB dus niet heeft gedaan. Hè?
Nee.
ECB heeft dit niet gedaan, omdat dit natuurlijk politiek heel gevoelig is. Kwantitatieve verruiming, LTRO's, al het interventiebeleid, al het onconventionele beleid, heeft de renteverschillen gedrukt.
Ja, maar dat wist iedereen eigenlijk toch al?
Natuurlijk wisten we het, maar je moest het ook nog bewijzen.
Het ook, moet ook
wetenschappelijk
bewezen.
Even bewezen worden. En nu hebben we dat gezien. Nou, en nu moeten wij naar een fase dat we gaan afbouwen.
Ja.
Sterker nog, we moeten zelfs de kwantitatieve ruimte, dus de securities op de balans van de ECB, moeten we afbouwen terwijl de rente verhoogd wordt. Of verhoogd is, moet ik eigenlijk zeggen.
Ja, wordt want waarschijnlijk gaat die binnenkort naar beneden.
Nou, dat hoop ik niet, want de inflatie is nog niet uit het systeem. De inflatie, als de inflatie op zeg maar boven een bepaalde trigger komt, 4-5%, er is ook wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. En dat is natuurlijk na de Oekraïne-oorlog gebeurd. Sterker nog, voor de Oekraïne-oorlog was er zoveel liquiditeit dat de inflatie aan het oplopen was. Dat werd wel ontkend door de ECB, maar dat is niet zo. Voor de Oekraïne-oorlog is dat al opgelopen.
Ja.
Toen kwam de Oekraïne-oorlog met de energiecrisis. En toen is het natuurlijk helemaal losgegaan, 10%. Voordat je dat uit het systeem hebt. Want je krijgt tweede en derde ronde effecten. Hè? Dus de looneisen worden meer, prijzen gaan weer toenemen.
Beetje zoals in jaren 40 en jaren 70 krijg je een zigzagbeweging van inflatie.
Je krijgt, dat doen wij tweede, derde ronde effecten. En dat is heel moeilijk om dat uit het systeem te persen. Dus bijvoorbeeld nu wordt er gesproken over renteverlagingen door de ECB, maar ook de Fed. Ik denk dat de Fed nog wel eerder aan toe is dan de ECB. En ik begrijp het wel, want in Europa komen de Europese verkiezingen aan. In Amerika komen de presidentsverkiezingen aan. Ik snap het allemaal wel. Maar dat mag geen rol spelen, want De centrale banken hebben een onafhankelijk positie gekregen. Daar heb ik 40 jaar onderzoek naar gedaan. 40 jaar. En veel samen met Jacob Taan. 40 jaar onderzoek. De onafhankelijkheid van de centrale banken is gerechtvaardigd als je inderdaad het belang van de prijsstabiliteit, van de monetaire stabiliteit enerzijds, en de financiële stabiliteit. En dat is niet gedaan.
Nee, maar bij mij blijft er nog steeds het achter in mijn hoofd hangen van, dit konden we toch allemaal aanzien komen in de jaren 90. En een aantal hebben het al aanzien komen. Dat op het moment dat je gaat samenwerken met een aantal landen, je gaat samen een munt voeren, dan moet je toch een soort vanzelfde economisch DNA hebben. Anders gaat het toch heiteke mis.
Men had de illusie, mag ik het zo zeggen, dat zou gaan convergeren.
Maar had jij die illusie ook dan?
Ik had daar mijn twijfel bij.
Maar je was groot voorstander van de EMU, zei je?
Ja, omdat ik denk dat we als Nederland, zijn we te klein. Kijk, uiteindelijk ook vanwege de economische macht en de politieke en misschien de militaire macht. En dan moet je maar met defensiedeskundigen over praten. Was er op zeker moment de discussie toen wij een interne markt hadden. Hè? Dus in wezen al naar een economische unie. Was de vraag, gaan we dat met de monetaire unie verbinden?
Maar Denemarken doet het ook prima zonder...
Ja, maar Denemarken is natuurlijk een klein land, opt-out. Maar uiteindelijk, kijk, op het moment dat je onderdeel bent van die monetaire unie, dan krijg je vervlechting van handels- en kapitaalstromen. Dus na 25 jaar kan je dat niet unwinden.
Dat is die bekende omelet, ja.
Het ei en de omelet, ja. Maar je kunt niet meer unwinden. Dus je
maar het is geen natuurwet. Hè? Het is geen sociaal
natuurwet.
Construct dat we uiteindelijk ook weer opnieuw kunnen inrichten.
Ja, maar als mensen zeggen, geloof je in de exit? Een voorbeeld.
Ja.
Om het even heel hard te stellen. Sommige mensen zeggen dat. Dan zeg ik, daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Want wij als kleine open economie, nou, middelgrote open economie, we zijn toch het zesde land in Europa, hè, qua BBP, moeten daar heel voorzichtig mee zijn. Dus wij kunnen niet meer resetten. We kunnen niet meer terug naar 30 jaar geleden. Maar wat we wel kunnen doen, en dat vind ik heel belangrijk, dat we kunnen leren van deze situatie en dat we toch gaan proberen hoe we, zeg maar, dat begrotingsbeleid en dat belastingbeleid toch kunnen uniformeren op een geleidelijke manier, zodat dat, ja, weliswaar niet optimaal, maar toch, zeg maar...
Maar dat proberen we nu al 20 jaar en dat lijkt niet te werken. Is het dan niet op een gegeven moment zaak om te realiseren van, oké, die strategie, sterker nog, het gaat zelfs helemaal de andere kant op. We hebben nu dus nieuwe begrotingsregels die nog zachter zijn.
Maar we kunnen niet terug. Paul, we kunnen niet terug.
Maar die nieuwe...
Er is geen resetknop, hè?
Nee.
We kunnen niet zeggen, hey, zullen we even resetten?
Nee, maar je hoeft niet terug, hè? Kijk, de wereld draait door, dus je kan nooit terug in de tijd niet.
Nee.
Ook de technologie verandert, de wereld verandert. Maar je kunt natuurlijk wel kijken naar hoe het anders kan. En Nexit is binair, maar je zijn natuurlijk 100.000 smaken die je kunt analyseren, onderzoeken, overwegen om door te voeren.
Ja, maar ik geloof daar niet in. Ik geloof daar niet in. Daar ben ik te veel Europeaan voor. Ik geloof niet in Nexit. Ik geloof niet dat wij de eurozone kunnen verlaten. De enige wat wij kunnen doen is op een zeker moment, en dat kunnen we niet alleen, dat moeten we samen met de andere stabiliteitsgeoriënteerde landen, mag ik even opnoemen, Duitsland, Oostenrijk, de Scandinavische landen, de Baltische staten, zijn zeer stabiliteitsgeoriënteerd. Kijk maar eens even naar de staatsschuld. Dus om op een zeker moment toch een tendens te krijgen dat wij op een of andere manier het begrotingsbeleid, dus de schuldquote en de tekortquote, toch binnen randvoorwaarden naar beneden gaan drukken. En dat gaat eigenlijk al vanzelf voor een deel. Dat komt door de hoge inflatie.
Ja.
Vergis je niet. De hoge inflatie, dat noemen we financiële repressie. Hè? Daar hebben we ook nog een woord voor.
Ja.
Door de hoge inflatie smelt natuurlijk in wezen een deel van de staatsschuld in nominale termen weg.
Ja, maar tegelijkertijd doen we ons uiterste best om de inflatie te voorkomen en zijn we er kritisch op. Dus,
ja, maar dat dus blijft doorlopen. Maar het heeft toch, als wij gecumuleerd over de laatste 3 jaar 20% inflatie hebben gehad.
Maar dat is toch geen wenselijke route om die...
Nee, dat is, natuurlijk is het niet wenselijk, maar het is een feit. Het is gebeurd.
Ja, het is gebeurd. En dat is dan een geluk bij een ongeluk. Maar het is niet een wenselijke
route. Nee, maar daarom zeg ik ook, gebruik deze tijd om inderdaad toch de randvoorwaarden zodanig te creëren voor landen die hoge staatsschuld. En dan, wat is hoge staatsschuld? Is dat 60%? Dat is ook een hele interessante vraag.
Ja, daar kunnen we
een
discussie over hebben.
Nou, ik ga even naar de wetenschap.
Reinert de Rogoff, die hebben natuurlijk gezegd, boven de 100% is het...
Dag... Nou, nee, dat is subtieler. Bij Reinert de Rogoff, This Time is Different, dat beroemde boek, prachtig boek, iedereen moet dat lezen, hebben ze alle financiële crisis geanalyseerd en gekeken wat de overeenkomst is. En zij komen, of je nou het gemiddelde neemt op mediaan. Op gemiddelde is veel kritiek geweest. Onder andere van Paul Krugman. Was niet helemaal terecht, vond ik. Ik bedoel, ik ken dat boek en ik ken dat onderzoek heel goed. Er zaten een paar coding errors in. Maar dat maakt met deze enorme databestanden valt dat wel mee wat de invloed ervan is. Maar mediaan klopt het zeker. Er is een kritische grens voor de staatsschuldquote. En wat is de kritische? Tussen de 80% en 90%.
Ja.
Daar is de kritische grens. Nou, laten we even heel mild zijn. Laten we dan de grens op 100% zetten. Wij moeten in wezen zeggen, alles boven 100% is gevaarlijk voor landen.
België, Frankrijk, Italië, Spanje.
Noem ze allemaal maar op. 100%, dan weten we zeker dat we de kritische grens voorbij zijn. Als de kritische grens wetenschappelijk aangetoond door Reinert de Rogoff op 80-90% zit, dan moeten we eigenlijk zeggen, 100% moet je echt terug. Dat moet in stappen. Er is nu een nieuw voorstel dat dat in stappen teruggebracht wordt. Dat is wat milder dan aanvankelijk geformuleerd was binnen het Stabiliteitsgroeipact. Maar goed, ik begrijp dat die landen moeilijkheden hebben om in deze moeilijke tijd met geopolitieke crisis, energiecrisis, klimaatcrisis, die hebben tijd nodig. Dat begrijp ik. Maar er moet een begin gemaakt worden. Er moet een begin gemaakt worden, want anders is de Economische Monetaire Unie weer in gevaar.
Ja, maar Volker Wellink die gaf recent aan in de Telegraaf, en ik spreek hem natuurlijk ook af en toe, dat hij die nieuwe begrotingsregels absoluut een verkeerde stap vindt. En het zorgt er eigenlijk alleen maar voor dat landen meer flexibiliteit krijgen. Het is een stuk complexer dan het was. Dus je krijgt eigenlijk allerlei verschillende geitenpaadjes als land aangeboden om alsnog door te gaan met een groot tekort en met een hoge staatsschuld. Dus de politieke realiteit lijkt een andere kant op te gaan dan de kant die jij op wil gaan.
Paul, ik ben een realist. En ik denk altijd aan de woorden van Jan de Koning. De beste premier die we nooit gehad hebben. Ja. De naaste adviseur van Ruud Lubbers. En die zei, als het niet kan zoals het moet, moet het maar zoals het kan. En dat is mijn slogan. Ik ben een realist. We moeten, natuurlijk is het te weinig. Dat ben ik met Wellink eens. Zonder meer. Maar we moeten iets doen. En we moeten een disciplinerend mechanisme hebben om die staatsschuldquote voor die landen boven de 100% terug te dringen. Dat moet in geleidelijk aan gebeuren, maar het moet wel gebeuren. Uiteindelijk is het zo dat zij ook moeten beseffen dat als de ECB het opkoopbeleid, dus quantitative termination, dus we gaan in wezen laten de obligatie expireren die we opgekocht hebben. We kopen niet meer op. Dat is het plan. Dat doe je ook nog met een tijd van hoge rentes. Dus je neemt ook nog heel veel verlies.
Ja.
Dat was te voorspellen.
Ja.
Hè? Dan betekent dat, wat betekent dat? Dat die renteverschillen ten opzichte van Duitsland en Nederland gaan oplopen. Kan niet anders.
Maar toch zijn ze juist gezakt de laatste tijd.
Ja,
en het nieuwe TPI wordt niet eens gebruikt.
Dat heeft een hele specifieke reden. Omdat we een negatieve rentetermijnstructuur hebben. Een downward sloping yield curve.
Ja.
En een negatieve rentetermijnstructuur heb je in... is een financiële. Ik heb veel onderzoek daarna gedaan, een rentetermijnstructuur. Is een anomalie wat ongeveer in 10%, 15%, 20% van de gevallen maar voorkomt. En dat kun je altijd verbinden aan recessie. Recessieverwachtingen, recessie. Kijk even naar 2023. We hadden in het eerste kwartaal negatief groei. Niet mild. Tweede, derde en vierde niet meer. Als we de totale 23 nemen, 2023, dan zit op een negatieve groei van -1%. Dat is niet veel, maar het is wel een recessie van 3 kwartalen geweest. Dat vertaalt zich altijd in de rentetermijnstructuur. Want de financiële markten, die kijken niet 5 jaar of 10 jaar vooruit. Die kijken 2 jaar vooruit. Dus wat zie je? Dat de 5-jaarsrente en de 10-jaarsrente in Nederland onder de variabele rente zit. Huh? Negatieve rentetermijnstructuur. Maar dat is een anomalie. Dat is een financiële anomalie die zich niet lang kan voordoen. Dat gaat zich keren. En ik ga je nu 2-3 redenen geven waarom die gaat keren. Dat ga ik nu voorspellen. Op lange 24 zitten we nog redelijk safe. Hè, want de groei die trekt nog niet te veel aan. Maar in 25, beste Paul, dan gaan we al de problemen met de hogere kapitaalmarktrente zien.
Wat voor rente verwacht jij, lange termijn rente?
Nou, dat ga ik nu niet zeggen. Dat vind ik heel moeilijk, want dat hangt van geopolitieke risico's af, van energierisico's, van heel veel risico's. Daar kan ik niet voorspellen. Wat ik wel kan voorspellen, wat ik wel kan zeggen, en daar volg ik de analyse van mijn goede vriend, professor Charles Goodhart van London School of Economics. Die heeft een prachtig paper geschreven, prachtig boek moet ik zeggen, The Great Demographic Reversal. En daar maakt hij analyse van wat zijn de drivers, wat zijn de grote factoren die op een zeker moment gezorgd hebben voor een omwenteling in kapitaalmarkttrends. Nou, eerste is demographics, demografie. De jonge generatie, hebben we het begin van het gesprek over gehad, spaart niet meer, maakt alleen maar schulden. De oude generatie is aan het ontsparen. Want de ouderen die moeten zorg inkopen, die moeten allerlei dingen inkopen. Dus die hebben veel gespaard, hè, de saving glut van Ben Bernanke, maar die moeten ontsparen. Dus eigenlijk door de demografie gaan wij op middellange termijn, lange termijn ontsparen. Nou, kapitaalmarktrente wordt bepaald door vraag en aanbod van leenfondsen. Loanable funds, zoals wij dat noemen, officieel. Dus het aanbod van leenfonds gaat verminderen. Nou, dan moet je even aan de vraagkant kijken. We hebben decarbonization. Hè? Dus dat wil zeggen klimaattransitie. Dat gaat heel veel geld kosten. Al die investeringen moeten wij doen in, zeg maar, die transitie, die energie, klimaattransitie, moeten we allemaal doen. Kost heel veel geld. Dus de vraag naar leenfonds gaat enorm toenemen. Aanbod neemt af, vraag neemt toe en dan heb je nog een derde factor. Deglobalization. Dus wij moeten nu vanwege de supply chains en blokkades van de Rode Zee tot het Suezkanaal, wat dan ook. Hè? Wij moeten reshoring, we moeten al die dingen terughalen uit China, Vietnam qua productie. Ja. Of nou niet alles, maar heel hoop. Dat wil zeggen dat die weer gewoon niet alleen in Nederland, in Europa geproduceerd geworden. Denk ook even aan de militaire industrie, die we helemaal uitbesteed hebben. Moeten we weer in huis gaan doen? Nou, dan moet je met defensiedeskundigen. Maar wat betekent dat? Met een krappe arbeidsmarkt, dat de lonen gaan stijgen. De lonen gaan stijgen. Nou, inflatieverwachtingen gaan toenemen. Nou, hoe wordt de kapitaalmarktrente bepaald? Door de huidige korte rente en alle toekomstige korte rentes. Dus vooral inflatieverwachtingen. Ja. Dus de kapitaalmarktrente, door die 3D's, zal ik maar zeggen. Hè?
Ja. Depopulatie, deglobalisering en decarbonisering.
Ja, nou, demografie, decarbonisatie en deglobalisering. De 3D's, hè, dat zegt ook Charles Goodhart. Gaat die kapitaalmarktrente gaat stijgen. Kijk, voor 2024 zijn we misschien nog scheef. He, dan is het allemaal, de yield curve zal dan verplatten, die niet meer invers, maar zal platter worden. Maar er komt een moment dat gaat draaien.
Ja, en dan gaat de centrale bank, net als de centrale bank van Japan, gaat yield curve control toepassen en proberen die lange termijn rente weer te drukken.
Ja, maar dat is dan weer de foute beleidsreactie.
Ja.
Want dat hebben we al lang genoeg gedaan met het opkoopbeleid, want dan moet je opkopen. Ja, moet je staatsschuld opkopen.
Dan gaat het gewoon weer op.
Nou, dat is geen oplossing. Dat is geen oplossing. En bovendien,
te makkelijke weg.
Nou, en ik vind ook de niet oorbare weg. Want in het verdrag van Maastricht, in de statuten van de ECB, staat gewoon heel duidelijk dat de centrale bank verantwoordelijk is voor monetaire stabiliteit en financiële stabiliteit. Dus via de geldmarkt mag de centrale bank interveneren. Maar het is niet, de kapitaalmarkt is niet het mandaat van een centrale bank.
Ja, maar het mandaat is natuurlijk ook, bestaat uit nog een deel waaruit, waarin staat dat de ECB ook de Europese Unie en de commissie moet faciliteren in de uitvoering van haar
agenda. Ja, en daar kan je heel veel aan dat kapstokje ophouden. Ja. En sommige mensen die gaan het hele klimaatbeleid eraan ophangen. En sommige die gaan de diversiteit en inclusie eraan ophouden. Mag van mij allemaal, sorry, maar staat niet in het verdrag van Maastricht. Staat ook niet in de statuten van de ECB. ECB heeft maar twee taken. Dat is monetaire stabiliteit en financiële stabiliteit. En die moet ze waarmaken.
Ja, de financiële stabiliteit kun je natuurlijk beargumenteren. Oké, maar als de ECB niet dat opkoopbeleid doorvoert, dan zal straks een land misschien een default, krijgen een run op banken en stort die euro alsnog in elkaar. En dat is wat Francis Coppola ooit tegen hem zei. Dat is uiteindelijk dus een reden voor de centrale bank, juist om wel weer QE te doen, om die financiële stabiliteit te garanderen.
Ja, en dat is niet de bedoeling hoe we uit de schulden.
Dat is multi-interpretabel.
Zeker. Maar daar ben ik dus heel erg tegen. We hebben een uitzonderlijke periode gehad dat de ECB in de kapitaalmarkt heeft geïnterveneerd, de kapitaalmarktrente kunstmatig gedrukt heeft. Terwijl het eigenlijk, dat had een reden om de eurozone te beschermen. Men is daar te lang mee doorgegaan. Niet alleen door de opkoopprogramma's APP, maar ook het PEP-programma, het corona-pandemic-programma van de Lagarde. Dat heeft te lang geduurd. Wij moeten weer terug naar normalisatie. En het is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de nationale regeringen, geholpen door de Europese Commissie, om op een zeker moment de staatsschuld en de begrotingstekorten terug te dringen.
Ja.
Zo simpel is het.
En misschien een radicaal idee, maar stel dat we op een gegeven moment na een paar jaar toch met elkaar weer hier in Oosterwijk constateren dat er in Zuid-Europa te weinig wordt gedaan om die schulden terug te brengen. Is het dan een idee dat wij zeggen in Nederland, nou weet je wat, dan gaan wij massaal onze staatsschuld verhogen om op hetzelfde level te komen. Door bijvoorbeeld heel veel grondstoffen en andere reserve assets of strategische dingen te kopen. Zodat we uiteindelijk toch op een gelijk speelveld komen. De meeste mensen vinden dat te radicaal en te
complexeel. Dat vind ik onacceptabel. Dat is tegen het verdrag. Kijk,
het is wel een manier om jezelf te verdedigen in een spel waar mensen zich niet aan de regels. Als jij een spel speelt en niemand houdt zich aan de regels, dan moet je op een gegeven moment zelf ook gaan vals spelen.
Nee. Dat vind ik niet. Wij moeten ons, het is heel simpel. Wij moeten ons aan het verdrag houden.
Ja, maar dat doen
en
mensen
de mandaat,
dus niet.
Nee, maar daarom moeten we terug naar de oorspronkelijke spelregels. En de oorspronkelijke spelregels waren goed in die zin dat het mandaat en de statuten van de ECB niet multi-interpretabel zijn. Men gaat nu allerlei andere doelstellingen formuleren. Hè? Ik bedoel, over vergroening, verduurzaming.
Ja, want daar ben je ook veel tegen.
Frank Eldersen is natuurlijk iemand die heel erg voor de verduurzaming is en vergroening. Ben ik ook. Maar dat is niet de taak van de centrale bank. Sorry, dat is de taak van de politieke autoriteit.
Dus daar zit je op dezelfde lijn als Lex Hoogduin?
Ja, natuurlijk. Dat is de verantwoordelijkheid van politieke autoriteit. De politieke autoriteiten, nationaal, maar ook op Europees niveau, die kunnen besluiten en die hebben democratische legitimatie, tenminste nationaal niveau, met het Europees Parlement ook, maar de Europese Commissie heeft een getrapte legitimatie. Die kunnen besluiten om op een zeker moment verduurzame vergroening te doen. Dat mag, maar dat is een politiek. Dat is een politieke beslissing gebaseerd op een democratisch mandaat.
Ja.
Maar een centrale bank heeft geen democratisch mandaat hiervoor. Sterker nog, het staat niet in het mandaat van de centrale bank. De centrale bank, en daar ben ik het met Lex Hoogduin roerend eens, heeft maar twee zaken die zij moet verwezenlijken. Monetaire prijsstabiliteit. Nou, dat is niet echt gelukt, zou ik zeggen, in de afgelopen 3 jaar. He? Dus dan heb je financiële stabiliteit. Is ook niet helemaal gelukt. En dan kun je zeggen, ja, omdat monetaire stabiliteit niet lukt, gaan we wat anders doen.
Het lijkt bijna een afleidingsmanoeuvre.
Ik weet niet wat erachter zit. Ik kan de motivering niet lezen. Maar dat is gewoon niet zoals het hoort.
Nee.
Je moet je gewoon, dat heb ik ook altijd in die 15 jaar gedaan, toen ik bij het Europese parlement tegenover de presidenten Duisenberg, Trichet, Draghi en Lagarde heb gezeten. Ik ben tegen elke politisering en oprekking van het mandaat.
Want je hebt een keer toch ook een gesprek gehad met Draghi buiten de camera's om wellicht, waarin of Draghi maakt zich zorgen over de opkomst van de populisten in Europa. En jij zegt, ja, maar Draghi, daar heb je zelf ook aan bijgedragen door de ECB te politiseren.
Nou, je hebt je goed gedocumenteerd, want dit was inderdaad de laatste bijeenkomst van Draghi bij Sintra, het ECB Forum on Central Banking. En er was een discussie, een policy panel discussie. Daar zaten presidenten van centrale banken, hè, dus alle presidenten grote. Hè, dus, en Draghi die had het over populisme. En die zei, ja, weet je, dat populisme, daar maak ik me zorgen over. En ik maak me ook zorgen over populisme, echt waar. Ik maak me echt grote zorgen erover. Toen zei ik, ja, maar Mario, het is ook reverse causation. Hoezo? Ik zeg, door jullie opkoopbeleid, door jullie doorgaan met, zeg maar, het verlaag, kunstmatig verlaagde
subsidiëren eigenlijk van
subsidiëren van de zuidelijke landen. Niet alleen in begrotingsdiscipline, maar ook de banken. Sterker nog, ik kan zelfs naar pensioenen trekken. Neem de pensioenen. Waarom hebben wij een probleem met onze pensioenen gehad? Het FTK, het financieel toetsingskader, was gebaseerd op de zogenaamde ultimate forward rate. De hele lange rente, is geen marktrente, hè? Voor hele duidelijkheid. Het is gewoon een berekende rente, hypothetische rente, heel lang, die dus ook gebaseerd wordt op kapitaalmarktrente. Maar omdat die kapitaalmarktrente kunstmatig gedrukt is door het opkoopbeleid, was dus eigenlijk een kapitaaldekkingsstelsel zoals onze eigenlijk gedoemd in problemen te komen. We hebben een heel mooi stelsel. Misschien hebben we wel een van de mooiste pensioenstelsels in de wereld.
Maar die rentes waren wereldwijd heel laag, toch?
Ja, maar de andere landen hebben omslagstelsels. Wij hebben kapitaaldekkingsstelsel. En als je een kapitaaldekkingsstelsel hebt, en in 2007 is de FTK ingegaan, het financieel toetsingskader. Nou, dat was gebaseerd niet op de oude rekenrente van 4%, maar op die ultimate forward rate, die op zich redelijk bepaald werd. En toen kreeg je de financiële crisis. Toen kreeg je de eurocrisis. En toen is de ECB eigenlijk kunstmatig de kapitaalmarktrente gaan drukken. Door dat opkoopbeleid. Ja, wat krijg je dan? Dan komen wij in probleem met ons pensioenstelsel. Dat heb ik ook gezegd in de Senaat. Toen die hearing was. Vlak voor die stemmingen over, over de FTIC, het financiële wet toekomstpensioenen, WTP. Heb ik gezegd, het is onnodig, onwenselijk en onrechtmatig. Het is onnodig, omdat als wij gewoon de rente, rekenrente aanpassen. Hè, laat ik het even simpel zeggen. Niet de ultimate forward rate, maar de rekenrente. Dat kunnen we. In de FTK kunnen we de rekenrente aanpassen. Dan zijn we uit de problemen. Dan hoeven we nog eens niet naar die gekke 4% die we vroeger hadden. Als we een rekenrente van 2 tot 3% maken, dan hebben we al het probleem opgelost. Want onze pensioenfondsen zijn rijk genoeg. De rendementen zijn geweldig. Nou ja, kunnen we wel eens wat beter. Ze hebben wel een paar missers begaan, maar goed. Maar toch, pensioenfondsen in Nederland, 1500 miljard. Ja. Ik bedoel, wij kunnen die pensioenen best betalen. Alleen door die kunstmatige gedrukte rente door de ECB is ons pensioenstelsel ook in problemen gekomen.
Ja, maar je zou het zelfs nog verder kunnen doortrekken. Daar, door de ECB is in het probleem gekomen. Maar tegelijkertijd zijn er allerlei andere maatregelen die worden genomen door de nationale overheid of door pensioenfondsen, waardoor de rendementen ook tegenvallen. Lex Hoogduin en ik zelf eigenlijk ook is veel meer een voorstander van regel dat gewoon zelf, je pensioen. Je moet een goede eerste pijler hebben in de vorm van een AOW die voor iedereen zorgt voor een bestaansminimum. Maar de rest zou je toch ook gewoon zelf moeten kunnen bepalen?
Ja, maar dat is niet de situatie. Kijk. Laat ik mezelf nemen. Maar ik ben geen normaal modaal geval.
Nee.
Ik ben een professor die in schaal 18 zat. Maximale pensioenpremie. Ik heb 20, misschien wel meer, procent van mijn bruto salaris aan pensioenpremie betaald. Naast mijn werkgever. Nou, maximaal. 40 jaar lang, hè? 40 jaar lang. Ik heb helemaal niet te klagen.
Nee, ik heb ook altijd geen medelijden mee.
Nee, je hoeft geen medelijden. Maar ik heb wel medelijden met de mensen die een modaal pensioen hebben. Weet je wat modale pensioen is? Doe eens een gooi.
En wat je dan krijgt netto per maand?
Netto? Middelbare school of nou...
2500 of zo?
Modaal gemiddeld was 7800. Laten we met de inflatie en de indexering die vorig jaar heeft plaatsgevonden. Want dat was nodig om de wet toekomstpensioenen door te krijgen. Zijn ze opeens gaan indexeren. Ja. Een hele lange periode van niet-indexatie. Nou, laat het nu 800, 900 zijn.
Ah, oké, wat je dus bovenop je AOW krijgt.
Ja. Ja, en dan heb je de AOW. Dat hangt er vanaf of je individueel of samen woont. Nou, laten we zeggen dat je individueel bent. Je bent een weduwe of weduwaar. Je hebt 2000 euro AOW en pensioen. Dat is geen vetpot, hè?
Nee.
Met een energierekening van 500 euro, met je boodschappen. Ik maak me, dat is de reden waarom ik mij zorgen maak.
Ja, maar als die persoon uiteindelijk zijn eigen potje gaat sparen op een fiscaal vriendelijke wijze.
Ja, maar dat kan hij nou toch niet meer doen? Als je 70 bent, kan je dat nou niet meer doen? Kijk, nee, dan kan je misschien voor de toekomst doen.
Exact.
Nee, maar ik vind dat voor de toekomst. Ik vind het voor de toekomst moeten mensen. Kijk, je hebt de eerste pijler, is de AOW, is een omslagstelsel. Tweede pijler is je pensioen, kapitaaldekkingsstelsel. Derde pijler, dat is je eigen verantwoordelijkheid. Dat moet wel gaan gebeuren. Ik denk ook voor de toekomst dat de jonge generatie, dat zou ik ze dringend adviseren.
Minder schulden maken.
Minder schulden maken en meer sparen en beleggen om hun toekomstige pensioen, maar ook zorgkosten te kunnen financieren.
Ja.
Want anders, het wordt niet meer financierbaar. Dus uiteindelijk voor lange termijn heb je wel gelijk. Ben ik het helemaal mee eens. Maar we hebben nu te maken met degene die nu gepensioneerd zijn of dichtbij een pensioen. Grootste probleem is eigenlijk de veertigers. Hè? Veertigers. Die hebben, maar dat is het grootste probleem. Waarom? Omdat het pensioenstelsel was gebaseerd op solidariteit tussen generaties. Wat ik heel goed vind. Net zoals een zorgstelsel op solidariteit. Ik ben een CDA, ik geloof in solidariteit tussen generaties. Maar kijk, als de nieuwe generatie, de jonge generatie, en zo is het WTP in wezen tot stand gekomen, niet meer bereid is te betalen voor de oude generaties. Dan heb je een probleem.
Ja.
Paul, heb je een probleempje. Want er zit een generatie tussen, laten we het even de veertigers noemen, die wel mee hebben betaald aan de ouderen,
maar niet van kunnen profiteren.
Maar niet kunnen profiteren van het meebetalen van de jongeren.
Ja.
Die zeggen, nou, hou je eigen broek maar op. En dat moet opgelost. Daar hebben ze buffers voor ontworpen, maar die zijn veel te klein. Kan ik je nu al zeggen. Die buffers die ze gewoon in de wet toekomstpensioenen zijn gewoon te klein om dit probleem te verhelpen. Want vroeger had je nog de doorsnee-problematiek. Hè? Doorsnee. Maar dat is niet meer zo. Dus die veertigers, dat is eigenlijk een groep die tussen het wal en het schip valt. Ze hebben wel meebetaald aan het pensioenen van anderen. Maar de jonge generatie wil niet meebetalen aan hun pensioen.
Dus die doen er verstandig aan om al extra potjes nu aan te gaan leggen. Voor
dat denk ik wel, ja. Dat zou ik ze dringend adviseren. Ja. En dus niet te veel schulden maken, maar vooral sparen en beleggen.
En nog even één puntje, een puntje terug. Pensioen duidelijk. Je gaf net al even aan over die eurobonds. Een tijdje terug in het gesprek. Dat je dat eigenlijk alleen maar een zalig idee vindt als we meer geconvergeerd zijn.
Nou, realistisch idee.
Een realistisch idee.
Zalig, daar hou ik van andere dingen.
Ja, inderdaad. Dat zijn de niet
aardige zaken. Dat is het spirituele.
Ja, daar moeten we misschien een ander gesprek nog eens terugkomen dan. Lijkt me leuk om dat paadje ook uit te rollen. Maar dan nog heb je, teruggaan naar Hamilton ook, natuurlijk wel dan de noodzaak nog eerst om ook op federaal of Brussel niveau belasting te kunnen heffen. En dat komt niet van de grond. En daar is ook weinig appetijt voor in verschillende lidstaten.
Niet als het er bovenop komt. Kijk, als dat in plaats komt in van plaats nationale van, belastingen. Ja. Kijk, weet jij trouwens wat de marginale belastingdruk is tussen de 1 en 2 maal modaal? Dus zeg tussen de 40 en 80.000 euro. Wat denk je? Voor Nederlander, hè?
Ja.
Marginaal, hè? Niet gemiddeld.
Niet gemiddeld.
Marginaal. Dus jij verdient een extra euro.
Ja.
Hoeveel hou jij netto over?
De helft.
Gegeven de belastingen. Ik ga het nou eventjes aanvullen.
Belasting, minder dan de helft.
Minder subsidies, minder toeslagen, minder huursubsidie. Nou ja.
Dat is de armoede, armoedeval. Nee. Het loopt niet om meer te werken in Nederland.
Je had toch 50?
Ja,
bied je meer?
Ja, ik bied meer. Ja,
hoeveel?
Zeker, dan gaan we naar, je houdt een derde over of zo.
Nou, zelfs dat niet. Kwart.
Nee. Ja, kwart.
Op zijn hoogst.
Nee, maar dat is dus
tussen de 70 en 80% is het marginale tarief tussen 1 en 2 maal modaal.
Ja. Ja, dat is natuurlijk... Dat is
absurd.
Dat is absurd, absoluut.
Waarom zijn wij kapioen deeltijdwerk? Het zit een beetje in de cultuur. We willen een pappadag en we willen mamadag. Maar ook fiscaal, hè? Als jij een dag extra gaat werken van 3 naar 4... of van 4 naar 5... dan word je fiscaal gestraft.
Ja. Maar helemaal eens. Maar jij zegt als wij dus een stukje belastingverlaging toepassen en dat gaat dan naar Brussel, dan zouden mensen het prettig
vinden. Nou ja,
Dan nog is er denk ik, als je kijkt naar hoe groot de PVV geworden is, in het algemeen in Europa zie je toch de eurosceptische geluiden toenemen. Ik denk dat een hoop mensen alsnog denken, ja, als het naar Brussel gaat, dan wordt het niet goed besteed.
Dat is
Den Haag wordt er veel verkwist, maar mensen hebben, terecht of niet, het beeld dat er in Brussel nog veel meer wordt verkwist.
Ik bedoel, daar wil ik geen oordeel over uitspreken. Ik heb alleen het oordeel dat de belastingdruk eerder omlaag moet dan omhoog.
Helemaal eens.
Voor individu. Nou, dat kan alleen maar als jij besluit Europese belastingen in te voeren. Of nou milieubelastingen zijn, voor de defensieindustrie of voor de veiligheid. Daar kan ik allemaal inkomen, maar dan moet het ergens vandaan. Want die marginale belastingdruk van 70-80% voor tussen modaal en de twee modaal. Mensen kunnen gewoon niet meer van rondkomen. En dan heb je ook nog energiecrisis. Dan heb je gewoon, nou ja, alles wordt duurder. Ook in de supermarkt, bij wijze van spreken. Dus met andere woorden, er zal op een zeker moment een oplossing gevonden moeten worden. Om op een zeker moment, als je dat naar Europees niveau, om de nationale belastingdruk te verminderen.
Ja.
Dat kan niet anders.
Nee, dat is een minimumvoorwaarde. Maar dan nog zou een tweede voorwaarde toch moeten zijn dat er voldoende draagvlak is bij het volk voor het heffen van die Europese belasting. Omdat mensen denken, oké, dat wordt goed besteed. En ik denk dat... heb je daar geen orde over, zei. Waarom heb je
nou ja, ik denk dat... Ja, het is moeilijk in te schatten. Maar ik denk, gegeven de huidige ontwikkelingen, waar je meer populistische partijen hebt. Laten we eerlijk zijn. Overal, hè?
Ja.
Niet alleen Nederland, maar ook AfD.
Ja, nou vind ik populisme overigens, het wordt heel vaak negatief uitgelegd, maar het zijn mensen die luisteren naar de zorgen die
ik praat geen waardeoordeel over uit. Het is
een observatie.
Observatie die ik waarneem. Wordt het steeds moeilijker om dingen naar Europees niveau te brengen.
Ja.
Of het nou te maken heeft met publieke voorzieningen, hè? Of te maken heeft met belastingen. Alles wordt lastiger. Er is geen democratische basis meer, geen democratische legitimatie meer om dat erheen. En dat is natuurlijk, en dan kom je met eigenlijk mijn belangrijkste punt, dat politici eens na moeten denken, wat hoort op Europees niveau of internationaal niveau, wat nationaal, wat hoort op lokaal niveau, gemeentelijk, provinciaal. Dat is heel simpel. En nou ben ik katholieke jongen. Ik ben een aanhanger en ik heb daar ook veel over geschreven en ook veel over nagedacht van de katholieke sociale leer. Paus Leo XIII, die heeft het subsidiariteitsbeginsel weer. Dat gaat terug tot Augustinus, hè? Thomas van Aquino. Ik ga je niet vermoeien daarmee. Nee. Subsidiariteitsbeginsel is heel simpel. Dat kan ik heel simpel uitleggen. Subsidiariteit wil zeggen, je legt de verantwoordelijkheid voor beslissingen op het laagste niveau in de piramide.
Ja.
Dus met andere woorden, als jij de verantwoordelijkheid neemt op regionaal niveau of gemeentelijk niveau of schoolniveau of straatniveau, dan moet je het daar leggen. Nee, het is heel belangrijk. Dat noemen wij externe effecten. De externalities, zo in Engels. Maar de vraag is, op welk niveau heb je de externe effecten? Zijn die op het niveau van een school of ziekenhuis, op niveau van een gemeente, op niveau van een provincie, op nationaal niveau, op Europees of misschien internationaal niveau? Milieueffecten of veiligheid, kun je zeggen, nou, daar is die externe effecten, die hebben Europese dimensie. Ja, kan je zeggen. Maar heel veel dingen die Europees geregeld worden, kun je veel beter, of nationaal geregeld, kun je veel beter op een laag niveau leggen.
Ja, maar om dat heel concreet te maken, want ik ben het daarmee eens, maar op papier klinkt dat inderdaad heel redelijk en makkelijk.
Ja, maar het is ook...
Bijvoorbeeld zou je stikstof, zou geen Brusselse zaak moeten zijn, maar dat zou puur een nationale zaak moeten zijn.
Yes.
migratie, daar hebben wij heel erg veel effecten van. Zou eigenlijk ook een nationale zaak moeten zijn.
Nou, weet ik niet. Migratie is natuurlijk door Schengen en door de Dublin...
Is internationaal gemaakt.
Ja, alleen... dat is waar. Maar goed, dat zijn keuzes, politieke keuzes geweest die niet meer terug te draaien zijn. Maar ik zeg het volgende... Als econoom, hè?
Dat is toch terug te draaien? De euro's niet terug te draaien.
De belangen op Europees niveau zijn natuurlijk zo tegengesteld dat het heel moeilijk wordt. Maar ik zeg alleen maar het volgende. Politici moeten nadenken op welk niveau de externe effecten een rol spelen. Externe effecten willen zo zeggen in hoeverre wij elkaar beïnvloeden in termen van welvaart en welzijn. Dat betekent dus dat je zo laag mogelijk in de piramide de verantwoordelijkheid moet leggen, namelijk het niveau waarop die externe effecten een rol spelen. En als je dat op zo laag mogelijk niveau, waar de verantwoordelijkheden in kosten en baten genomen worden. Op het moment dat je dat naar een hoger niveau brengt, en mensen dus wel de baten willen hebben, maar niet de kosten willen dragen, heb je een probleem.
Ja.
En dat is gebeurd. We hebben veel te veel zaken naar Europees niveau getild.
Noem eens een voorbeeld dan.
Nou, laat ik een voorbeeld noemen. De agenda van Timmermans. Mooi voorbeeld. Ik wil niet zeggen dat er geen verduurzaming en vergroening moet plaatsvinden. Maar de wijze waarop Timmermans als vicepresident van de Europese Commissie dat moest en door zou drukken, werd niet gesteund door de meeste landen. Dat was een puur politieke agenda door de Europese Commissie. En de Europese Commissie is getrapt gelegitimeerd. Is niet democratisch gekozen. Wij kunnen niet kiezen voor onze eurocommissaris. Dus met andere woorden, dat was eigenlijk een politieke agenda die te ver doorgeschoten is. Is nu ook teruggeroepen door het Europees Parlement. Hè?
Ja.
Niet alleen door de nieuwe eurocommissaris, maar ook omdat de Europese verkiezingen aankomen. En men vermoedt dat dat dus het populisme verder gaat aanwakkeren. Want die transitie, die klimaattransitie, moet door iemand betaald worden. Nou, kunnen de gewone burgers dat aanschaffen? Kunnen die zonnepanelen aanschaffen? Kunnen die een warmtepomp aanschaffen? Nee, dat is echt een probleem. Dus met andere woorden... Ik vind gewoon dat wij op een aantal zaken te veel dingen op het niveau van Europa hebben neergelegd. Die helemaal niet op Europees niveau hoeven worden. Die op nationaal of sterker nog op regionaal of lokaal niveau zouden kunnen worden opgelost. Hè? De stikstofproblematiek vind ik een mooi voorbeeld. Maar sommige dingen niet. Migratie. Ja, wij zitten nou eenmaal in dat Schengengebied. Wij zitten nou eenmaal met dat Dublin-verdrag. Dan hebben we gewoon een probleem. Als we dat niet gedaan hadden, hadden we de soevereiniteit nog behouden. Maar dat is niet zo. We hebben geen Brexit gehad. Nederland is onderdeel van de Europese Unie en moet voldoen aan de verdragen. En daarmee zit je toch wel in een probleem. En we hebben heel veel dingen te veel op Europees niveau neergelegd die daar niet hoeven te liggen. En we hebben heel veel zaken waarvan ik zeg, die zouden juist op Europees niveau moeten geregeld worden. Mag ik een voorbeeld noemen?
Ja.
Defensie.
Daar kan je natuurlijk een argument voor maken, ja. Maar dat is ook een beetje het
moet elk land zijn eigen leger hebben?
Nee,
Nederland
en Duitsland werken natuurlijk al innig samen.
Tuurlijk.
Je hebt al de NAVO.
Tuurlijk, maar toch. Hè, we weten natuurlijk niet wie de president van de Verenigde Staten wordt. Maar er is toch een kans...
Ja.
Dat iemand die wat minder NAVO-gezind is, ik druk mij even heel voorzichtig uit, toch tot president van de Verenigde Staten wordt gekozen. Die kans is aanwezig.
Ja.
Dat betekent dat Europa zijn eigen broek moet ophouden. Nou, dat begint men te beseffen. Je kunt gewoon zeggen, waarom hebben wij geen Europees leger, geen Europese militaire industrie? Waarom hebben we dat niet gedaan? Waarom gaan wij niet van al die schaalvoordelen die we kunnen hebben in... Het Europees gedeelte van de NAVO, want ik geloof wel heilig in de NAVO. Ik denk dat de NAVO ons heel veel veiligheid en bescherming heeft gebracht. Maar wij moeten ook binnen de NAVO als Europa onze eigen broek ophouden. Dus ik vind het heel goed dat die dat dus die normen nou naar 2% of Baltische staten gaan nog verder. Polen gaat nog veel verder. Maar tenminste 2% van het BBP. Ik denk dat dat heel belangrijk is, want die veiligheid is van ons allen. We hebben nou gezien dat dat vredesdividend vervlogen is. Nou, dus met andere woorden, ik ben een groot voorstander, en dat moet je dan maar aan de deskundigen vragen op defensieterrein, want het is niet mijn deskundigheid. Maar dit vind ik, veiligheid is een publiek goed van de hoogste orde. Van de hoogste orde.
Ja, ik zit morgen met Dick Berlijn, dus ik zal het zeker meenemen. Hij is daar ook voorstander van. Nou ja, interessant. En kijk, uiteindelijk is het een beetje het tragische lot van Europa dat we uiteindelijk ons moeten verenigen om een vuist te maken richting Amerika, Rusland, China, India. Maar dat we tegelijkertijd cultureel en linguistisch te verschillend bijna zijn
om dat op een
effectieve wijze te doen.
Nou, we hebben toch een lingua franca, Engels. Gaat toch prima?
Ja, maar tegelijkertijd zie je dat we constant de tent uitvechten en allerlei nationale belangen naast
hebben. Nee, maar dat is wat anders. Dat is omdat men gewoon de culturele verschillen worden veel belangrijker ingeschat dan de culturele overeenkomsten. Wat maakt ons Europeaan? Dat is een Europese beschaving, Europese cultuur. We hebben heel veel gemeen. Ik bedoel, wat ik dus altijd heel jammer vind, is dat de landen altijd hun verschillen benadrukken en niet hun overeenkomsten. Als wij ons vergelijken met Amerika of China of Rusland, of nou, Rusland is officieel Europees land, althans een deel daarvan, een deel is Aziatisch, dan moeten wij veel meer zeggen van jongens, wat zijn onze overeenkomsten? Wat is nou...
Bij de didactatie hoor ik al vaker. Maar als ik met iemand uit New York praat, kan ik hem verstaan in het Engels. Ik heb met hem veel meer gemeen dan met de gemiddelde Bulgaar. Niet de nadelen van de Bulgaren. Maar er wordt heel erg gehamerd op het feit dat we één Europa zijn. Maar er zijn zo... Met name die taalverschillen zijn dermate essentieel.
Bulgaren kunnen ook Engels spreken,
hoor. Australiër. Ja, tuurlijk.
Nee, maar ik begrijp je punt. Dat heeft te maken met cultuur en traditie. Ja. Dat is waar. En het heeft ook te maken met bijvoorbeeld verschijnselen van corruptie. Laten we eerlijk zijn. Hè? Hongarije. Nou, ja. Hè? Meneer Orbán, die heeft daar ook een behoorlijke reputatie op dat gebied. Ja, weet je, uiteindelijk is dat zo. Weet je, wat het moeilijkste het convergentieproces in termen van cultuur en traditie is het moeilijkste. En weet je waarom?
Voor zover het al zou willen, hè? Want dan krijg je een eenheidsworst.
Eenheidsworst te krijgen. Maar een cultuur, convergentie in denken over een aantal zaken, dat kost heel lang tijd. Dat kost heel lang. Waarom? Omdat dat een proces is van ons, van mensen. Het gedrag.
Ja.
En als er één moeilijk iets is, is de convergentie in gedrag tussen verschillende volken. Dat heeft heel veel tijd nodig. Maar dat geeft niet. Alleen, we moeten er wel aan werken. Alleen, ik denk dat we uiteindelijk toch wel naar die kant toe moeten. Wij zullen, en dat is, het gaat verder dan begrotingsbeleid of belastingbeleid. Wij zullen ons moeten realiseren dat wij als Europeanen, en zeker in deze situatie die we nu meemaken, of het nou met de Oekraïne-oorlog is of met de klimaattransitie. Wij hebben heel veel gemeenschappelijke belangen. En dat betekent dat wij gewoon eruit moeten komen. Maar waarom is er altijd een crisis nodig voordat we dat ons beseffen?
Ja.
Laten we nou eerlijk zijn. We hebben altijd een crisis nodig in Europa om de volgende stap te zetten.
Ja, dat wat uiteindelijk Juncker toch ooit zei, dat Europa's vooruitgang is uiteindelijk het gevolg van iedere crisis die opgelost is. Het is eigenlijk de som van de oplossingen die verzonnen zijn.
Ja.
Ik weet ook heel veel tijd van je heb genomen, Sylvester. Laatste puntje, want we zouden ook nog het vestigingsklimaat bespreken. Dat is een heel groot onderwerp. Misschien kun je een advies geven aan de toekomstige regering als het gaat om Nederland en het vestigingsklimaat. Dat we ons productieve vermogen niet kwijtraken. Misschien zou je daarmee willen afsluiten.
Ja, nou dan zou ik zeggen, laten we kijken naar ons mooie Brabant. Ik ben in Den Haag geboren. Ik heb in Amsterdam gestudeerd. En ik ben inmiddels 37 jaar woonachtig in Brabant. Ik hoop dat ik mijzelf Brabant dan mag noemen.
Hebben ze je geaccepteerd?
Nou, dat moet je hen vragen.
Is de convergentie in culturen, heeft die plaatsgevonden?
Volgens mij heb ik mij redelijk aangepast aan Brabants.
Maar je hebt nog geen soort
TV. Je kunt Brabander worden. Okay. Je kunt Brabander worden, maar je moet wel je best doen. Brabant is de meest dynamische provincie van Nederland. En waarom is dat zo? Nou, dat is heel simpel. Ik heb net de Joen Bos Summit voorgezeten. Men noemt dat de Brabantse Bilderberg. Nou, hoe gaat dat? Brabanders, of nou ondernemers zijn, mensen uit het onderwijs, openbaar bestuur, de drie O's. Moeilijk woord, triple helix. Maar ik houd bij de drie O's. Die weten elkaar te vinden. En weet je waarom in Brabant we ons kunnen altijd weten te vinden? Omdat wij een sociale infrastructuur hebben. Waarin we elkaar
de kroeg.
Nou, meer dan een kroeg. Wij hebben ook telefoon en wij kunnen elkaar opzoeken en we gaan. Hè? Maar we hebben een cultuur, dat noem ik het weefsel.
Ja.
Het weefsel. We hebben het weefsel. Vroeger had je dat in Amsterdam ook. De kooplieden in Rotterdam, de havenbronnen, is allemaal verdwenen. Brabant is nog een van de weinig provincies waar die sociale infrastructuur heel hecht is. Dus met andere woorden, als jij een probleem hebt als ondernemer of wat dan ook, dan ga je even naar elkaar en dan bel je elkaar en dan wordt het gewoon opgelost. Zo gek, zo gaat het in Brabant. En Brabant is een hele bijzondere provincie, want wij zijn niet alleen de meest groeiende, maar wij zijn de provincie van 15%. 15% grondoppervlak, 15% inwoneraantal, alleen er zijn twee parameters die afwijken. 1. BBP. En nou, grosso modo, hè, ik doe het heel grof. 20% ongeveer. Sterk nog stijgende. 20% van het nationale BBP. Bijdrage van Den Haag aan Brabant, provincie, gemeentefondsen, maar ook andere fondsen. 10%. Dus eigenlijk, zoals Den Haag altijd klaagt over dat ze netto contribuant is aan Brussel.
Ja.
Zou Brabant ook kunnen zeggen, wij zijn eigenlijk een netto contribuant aan Den Haag.
Dus eigenlijk heb je dan een Brexit nodig en een Brabantse exit.
Dat zullen we toch maar niet doen. Daar zijn we te veel verweven voor. We hebben zelfs niet alleen dezelfde taal, maar ook toch wel heel veel culturele overeenkomsten. Maar ik wil alleen maar zeggen, en nu wordt de discussie over ASML gevoerd en noem maar op. Maar laten we trots zijn op Brabant en laat Brabant eigenlijk een voorbeeld zijn voor de rest van Nederland.
Dus meer met elkaar praten, beter elkaar luisteren.
Doen. Praten, luisteren, overeenkomsten zoeken, niet verschillen. Ja. Ik wil dat positief eindigen. Zoek de overeenkomsten. Zoek elkaar op en kijk in hoeverre je elkaar kan helpen. En gezamenlijk elkaar, verheffen wil ik een groot woord, maar verder komen.
Ja, nou dat onderschrijf ik helemaal zo vast. En ik probeer ook met deze podcastserie juist met iedereen in gesprek te gaan om te kijken wat je met elkaar, hoe je elkaar kunt vinden, wat bindt en hoe je elkaar kunt helpen. Dus mooi om deze laatste woorden te gebruiken om het gesprek maar af te sluiten.
Heel erg bedankt. Jongen, hè?
Ja, dat gaat er niet uit. Ja. Nou ja, dat is dank voor je tijd, Sylvester, dat je me hier thuis hebt ontvangen. En ook dank aan mijn producer natuurlijk weer, zoals altijd. En laten we het in de toekomst nog een keer doen. Want er zijn al genoeg onderwerpen die we moeten bespreken.
Nou, we zijn anderhalf uur bezig geweest. Hè, dus.
Maar helemaal goed, dank je wel voor je tijd.
Ja, graag gedaan, Paul.